Beleggerspanel.
Het rentebesluit in Amerika houdt de gemoederen onder beleggers bezig. Komt er een pauze of gaat de Fed toch nog een keer verhogen? En hoe reageren beleggers op het tamelijk plotselinge vertrek van de topman van Prosus, Bob van Dijk? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg, strateeg bij Stroeve en Lemberger, en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalist bij eToro. Welkom heren.
Goeiedag.
Eerst
en gefeliciteerd.
Met 25 jaar BNR. Jij ook al ongeveer 25 jaar te horen op deze zender. Dus ook voor jou een felicitatie. Jean-Paul gaat inmiddels ook al een paar jaar mee. Fijn dat je er bent. Waarschijnlijk al de eerste koffie genuttigd. Dus koffiezetapparaat ook al gebruikt. Wat heb je gelezen terwijl je dacht, het pruttelt lekker?
Nou, ik kwam vanmorgen het nieuws tegen, of eigenlijk gisteravond al, dat de prijs van olijfolie op het hoogste punt staat. Weer op het hoogste punt. Dus het afgelopen jaar al met meer dan 130% gestegen. En het is nu zo ver gestegen dat het zelfs aanleiding geeft dat er een deel van de voorraad was gestolen, waardoor de prijs eigenlijk nog verder omhoog gaat.
En het heeft allemaal te maken met, dacht ik, de droogte in Spanje onder andere?
Ja. Onder andere, dat is een van de factoren. En het is gewoon een herinnering dat heel veel grondstoffen, die zijn misschien wel wat gedaald, maar de voedingsmiddelen helemaal niet. Heel veel staan nog steeds op hoge niveaus. En dat is wel iets om rekening mee te houden.
We gaan lekker het hele schap af. De vorige keer dat je hier was, hebben we het gehad over sinaasappelsap en of dat een interessante belegging is. Geldt dat dan ook voor olijfolie of bedrijven die daar hun geld mee verdienen?
Nou ja, olijfolie wordt voor zover ik weet niet verhandeld op de beurs. Dus nee, het gaat meer over de counter. Maar markets are everywhere. Alles wat omhoog gaat is natuurlijk interessant om naar te kijken.
Dan Wim, naar Amerika.
Ja, wat ik volg deze dagen, dat is toch met name de staking in de auto-industrie. De eventuele macht van de United Auto Workers, de grootste Amerikaanse vakbond. Wat betekent deze staking? Gaat dit toch wel uiteindelijk tot een loonprijsspiraal leiden? Er ligt een looneis op tafel van 36%. Die was al iets verlaagd, maar toch. Hè, het is trouwens niet in één jaar, maar over een aantal jaren uitgesmeerd. Maar wat betekent dit, hè, voor de automarkt, waar een wereldwijde concurrentie gaat ontstaan? Tussen met name China, dat een voorsprong heeft op gebied van EV's, electrical vehicles, elektronisch aangedreven auto's, en de Amerikaanse en de Europese auto-industrie. En we zien dat deze markt al behoorlijk is geconsolideerd in de westerse markt, maar er komen nu uit het Verre Oosten, uit de emerging markets, toch ook nieuwe merken bij, zelfs uit Vietnam onlangs met een zeer succesvolle beursemissie die enorm grote beurswaarde creëert.
Wil je daarmee zeggen dat die bedrijven het simpelweg niet kunnen dragen om en concurrerend te blijven en de transitie naar elektrisch door te maken en hun medewerkers?
Er komt wel erg veel tegelijkertijd op tafel bij deze thema's. Hè. Wat betekent het als die productie langere tijd stil komt te liggen? Betekent dat natuurlijk ook in de keten van industriële productie en toeleveranciers? Betekent een vertraging misschien van de Amerikaanse economie? Nou, dat is door de Fed gewenst, maar niet op deze manier. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook de krappe arbeidsmarkt in de VS. Hele lage werkloosheid. Ja, dit is de tijd dat de vakbonden hun deel opeisen. En we zien dat ook in Nederland, hè, met een forse looneis van FNV op Prinsjesdag. Dit trekt wel mijn aandacht.
Dan naar jullie laatste transactie. Wat kun je erover zeggen, Jean-Paul?
Ja, bij mij was het het verkopen van een deel van Eli Lilly, Pharmazuid. Cadeautje van de markt moet je eigenlijk altijd uitpakken. Dat is afgelopen jaar zo hard gestegen, of eigenlijk de afgelopen 6 maanden. Dat ik dacht van, die positie is een beetje te groot geworden, dus daar mag wel wat af.
Eli Lilly ging of gaat de concurrentie aan met Novo Nordisk, toch?
Ja, en ze hebben een grote doorbraak gehad op het gebied van medicijnen voor obesitas. Doen het ook goed op het gebied van diabetes en natuurlijk grote volksziektes. Die resultaten die liegen er niet om. Ja, en in een relatief moeilijke beleggersmarkt zijn dat dan de aandelen, een soort eerste levensbehoefte die je altijd nodig hebt, waar mensen dan op duiken. En dat heeft het goed gedaan.
En het zit nog wel in je portefeuille, maar je hebt het een beetje afgeroomd.
Ja, precies.
Dan Wim, jouw laatste transactie.
Wij hebben wat herschikkingen gedaan bij onze beleggingsfondsen en ETF-beleggingen in de Verre Oosten emerging markets. Waarbij we ook toch wat meer accent hebben gelegd op duurzaamheid. Ook in Azië wordt men toch wel bewust van de klimaatverandering. En ook ondernemingen gaan daar meer op rapporteren. Dus dat geeft ons de gelegenheid om ook managers uit te kiezen, fondsmanagers, die daar ook wat meer rekening mee houden.
Die rapportage stelt dus ook in Azië wel iets voor.
Die komt steeds serieuzer op de agenda. Dat is toch wel een wereldwijde beweging. We zien echt wel dat Azië en ook China daarin in achterloopt, ook in rapportages, maar het neemt wel toe. En we geven daar toch wel een wat zwaarder gewicht aan.
Naar Amerika dan. Het kwam al even aan de orde eerder in dit programma. Fed-voorzitter Jerome Powell komt morgen op de nacht, dinsdag en woensdag, met een nieuw rentebesluit. Sinds maart vorig jaar heeft de Federal Reserve die rente al 11 keer verhoogd. De meeste analisten verwachten dat Powell de pauzeknop gaat indrukken. In ieder geval tijdelijk. Later deze week overigens ook nog een besluit van de Britse Centrale Bank. Jean-Paul, is het een uitgemaakte zaak? Komt er inderdaad die pauze aan?
Nou, het is geen uitgemaakte zaak, maar precies wat je zegt. De kans is groot dat het wel gebeurt. Ik denk dat ook. Ze houden dan wel de deur op een kier dat ze het later dit jaar misschien nog een keer kunnen verhogen. Als dat nodig blijkt te zijn. Belangrijkere vraag op de markt op dit moment is meer van, als het op dit niveau staat, hoe lang gaat het op dit niveau blijven voordat het weer gaat dalen?
Ja, higher for longer, toch? Dat is eigenlijk nu precies de gedachte.
Precies.
En dat zou betekenen?
Nou, dat alles en iedereen, consumenten, bedrijven, overheden moeten werken met die hogere rente. Gaat de hogere rentelasten met zich meebrengen. Dat merk je nu in het Verenigd Koninkrijk als eerste. Daar hebben ze veel meer schulden uitstaan bij de huishoudens. En die zijn over het algemeen ook wat korter gefinancierd. Ja, en er is geen probleem als je lang gefinancierd bent tegen die lage rente die we 10 jaar hebben gezien. Maar als je nu wel aan de beurt bent, ja, dat kan knellen.
Wim, we weten dat de Fed een paar dingen in de gaten moet houden. Natuurlijk de economische groei, of die er nog is. Uiteraard ook de situatie op de arbeidsmarkt, die iets minder krap lijkt te worden. En toch ook de laatste inflatiecijfers. De berichten daarover, die vielen enigszins tegen.
Die vielen enigszins tegen.
3,7% bleef.
Precies. Hangen. Met name omdat de energieprijzen, de olieprijzen ook in de VS dus wel weer stegen. Dus dat is een factor. En de Fed, FOMC, de Open Market Committee, de beleidsbepalende committee, zegt altijd van wij acteren data-dependent. Dus dat wordt op de voet allemaal gevolgd wat er aan data binnenkomt. Maar dat zijn vaak ook tegenstrijdige signalen. We zien wel echt dat de Amerikaanse economie toch gewoon wel wat in een vertragingsmodus zit. En daarom denk ik ook persoonlijk dat de Fed wel een pauze neemt. En dat zien we bijvoorbeeld ook weer spiegeld in de Federal Funds Futures. De termijnmarkt voor de geldmarkt tarieven. Daar is eigenlijk al volledig ingeprijsd dat vooral nu een pauze wordt genomen.
Maar die olieprijs kan het toch gewoon lelijke voet tussen de deur zetten, want die stijgt alleen maar. Dus aan de pomp gaan mensen dat merken. Dat lijkt me geen welkom nieuws als je probeert inflatie te beteugelen.
Nee, maar tegelijkertijd wil je ook een zeg maar harde landing voorkomen. En een hogere olieprijs, hogere energieprijs. Dat zou eventueel de consumptieve bestedingen kunnen afremmen. Nou, die blijven wel op peil. Wat we ook zien in de Amerikaanse economie is dat zeg maar de banengroei afneemt. Maar tegelijkertijd de werkloosheid nauwelijks toeneemt. Dus ja, eigenlijk is dit wel een beetje ideaal scenario voor de Fed. En daarom denk ik dat ze toch wel op nu een pauze nemen.
En dat is dan een pauze ten opzichte van die eerdere 11 verhogingen. Wat belangrijk is, wat Jean-Paul net ook aanhaalde, wat gebeurt er dan in de rest van het jaar? En al vooruitlopend, wat gebeurt er in 2024? Hè? Wat wordt er verwacht? Er komt ook een dotplot, geloof ik. Hè, van wat de komende periode in de pijplijn zit.
Dus zie je hoe de leden dat inschat, hè, de dotplot. Dat geeft de posities binnen de stemming binnen zo'n committee weer. Maar wat je ziet is dat de groeiramingen voor volgend jaar eigenlijk zo rond de 1,5% liggen. Dus dat is niet een verdere oververhitting van de economie. Waar de Fed ook naar kijkt is van wat zijn de verwachtingen in de markt. Dan kijken ze natuurlijk naar de kapitaalmarktrente. Dat is een weerspiegeling ervan. Maar ook bijvoorbeeld enquêtes als University of Michigan. En dat was afgelopen week eigenlijk wel een meevaller. Want die daalde verder. Dus de inflatieverwachtingen die nemen af. Aan de andere kant zien we wat ik net noemde, die stakingen enzovoort, de krapte op de arbeidsmarkt. Dus het is altijd wel een hele discussie om de economie op een juiste manier te interpreteren.
De volgorde zit er al een tijdje in. Hè? Eerst de ECB, dan de Fed. Over de ECB weten we dus al wat er daar is beslist. Namelijk toch nog een keer een verhoging. En afgaand op de speech van Lagarde blijft het daar voorlopig even bij, zeg ik heel voorzichtig. Begrijpelijk?
Ja, het is wel begrijpelijk. Het is wel zo dat Lagarde naar mijn mening een heel stuk minder duidelijk is van wat er nou in de toekomst gaat gebeuren dan dat Powell dat in Amerika is. Het is toch altijd een beetje gissen. Een belangrijke factor waar je wel rekening mee moet houden is dat in Europa is ongeveer 80% van de bedrijfsleningen komt van de commerciële banken. En dat is echt heel anders dan in Amerika, waar ze veel meer bronnen hebben. Dus ja, in Europa zegt de ECB tegen de banken. Dat zag je weer bij Société Générale gisteren. Weet je, je moet echt goede buffers aanhouden. Je mag ook niet meer alles financieren. Dus ja, het is lastig om te zien waar nou zo snel die groei vandaan komt. Dus ja, je kan die rente niet al te ver verhogen. Want het moet toch op de een of andere manier terugverdiend worden.
We gaan naar hoe Prosus geld verdient en onder wiens leiding.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast. Wim Zwanenburg, Jean-Paul van Oudheus. De topman Bob van Dijk van tech-investeerder Prosus stapt per direct op. Zo maakt het bedrijf zelf bekend. In 2019 werd hij benoemd tot de topman van het Zuid-Afrikaanse bedrijf dat genoteerd staat aan de Amsterdamse beurs. Hij was al topman van Naspers. Ja. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat hij met afstand de best betaalde bestuurder van Nederland was. En dat was vaak ook het enige wat je over Bob van Dijk kon vinden. In ieder geval in de Nederlandse pers. Hij stopt nu dus.
Ja.
Met wederzijds goed vinden, zegt de president-commissaris. Het was toch altijd om het stokje over te dragen. En dan kun je dat maar beter meteen doen. Want iemand van wie bekend is dat hij de deur achter zich dichttrekt, verliest meteen al zijn macht. Geloofwaardige verklaring, Wim?
Nou, niet echt eerlijk gezegd. Ik vond het al een enorme kluwe van belangenverstrengeling. Bob van Dijk blijft overigens wel als adviseur in dienst.
Tijdelijk.
Ze gaan die hele kluwe verder uiteenrafelen. Naspers en Prosus worden meer onafhankelijke bedrijven. Wat dat betreft zijn er toch beslissingen genomen afgelopen zomer. Dus kan ik me bij het moment wat voorstellen. Dat had ook beter toegelicht kunnen worden. Dus ik snap het eigenlijk niet waarom ze daar toch niet wat diepgaander op ingaan.
Maar jij zegt de hele kluwen wordt wat verder ontrafeld. Hè? Prosus komt iets meer op eigen benen te staan. Ondertussen houdt Naspers wel de meerderheid van de stemrechten. En ik geloof ook 43% van de aandelen. Dus om nu te zeggen dat helemaal niks meer met elkaar te maken heeft.
Nee.
Dat gaat wat ver.
De zeggenschap, hè. Gisteren in de publiciteit kwam ook de president-commissaris van Naspers, Bekkers, kwam aan de orde. Nou, Van Dijk werd bedankt voor de bewezen diensten. Voor de rest werd er heel veel omheen gepraat. Sajan detail was inderdaad dat het de best betaalde topman van de AIX-fondsen was. En de meerderheid van de stemmen, van de minderheidsaandeelhouders, die hebben daar ook hun tegengeluid laten horen. Eerlijk gezegd, het gaat niet heel geweldig met Prosus, hè, want de grootste belang is Tencent. Nou, de Chinese techwaarden die staan al langere tijd onder druk. En ook met de rest van de investeringen wil het niet echt lukken. Hè. Ze wilden in de tijd Just Eat ook overnemen. Die slag hebben ze verloren van Takeaway. Dus eerlijk gezegd, ik vind het wel goed dat er na 10 jaar ook een wijziging
Maar had het
komt.
Allemaal toch wat beter gekund gisteren dan? Als je dat bekend maakt, had dat beter toegelicht mogen worden?
Ja, het kan. Maar aan de andere kant, die persberichten die laten zichzelf wel lezen. Toch? Hij heeft het 10 jaar gedaan, wat overal wordt gezegd. En ik denk dat het klopt. Het is een vrij complexe constructie opgetuigd, hè, met over en weer belangen. Ja, kijk, die president-commissaris Koos Bekker, die heeft een hele grote grap uitgehaald in 2001. Want toen trad China net toe tot de Wereldhandelsorganisatie. En toen kocht hij 46% van Tencent.
Ja.
Maar
even geramd.
Ja, alleen de doorn in het oog was dat de totale portefeuille van beleggingen, die werd maar niet meer waard dan het belang van Tencent. Nou, Bob van Dijk heeft de kans gehad om dat aan te pakken en het voor elkaar te krijgen.
Ze zijn het aan het afbouwen, hè, dat belang in Tencent.
Ja, ze zijn dat aan het afbouwen. Dat is ook een van de factoren. Maar dat heeft trouwens ook mee te maken dat de rest van die portefeuille, waar je niet zo heel veel van ziet, heel veel van die dingen zijn niet beursgenoteerd. Maar dat is wat Jochem net zei. Er zitten veel jonge groeibedrijven bij. Ja, die zie je op de beurswaarde niet terug, maar die staan natuurlijk ook onder water. Dus ze hebben natuurlijk ook wel wat geld nodig om de hele toko gefinancierd te houden.
Kijk, nu lijkt het allemaal goed in overeenstemming te zijn. Beide partijen kunnen er prima mee leven, maar er wordt een interim CEO aangesteld, meneer Tu. En die heeft tegen Reuters al gezegd dat hij die investeringsportefeuille stevig tegen het licht gaat houden. De portefeuille vereist nog veel werk. Het rendement is niet goed genoeg voor ons en ook niet voor onze aandeelhouders. Dat klinkt toch niet alleen maar als een luid applaus richting meneer Van Dijk?
Nee, dat is het dus ook niet. En ik denk dat die meneer Tu, die is binnengehaald 2 jaar geleden. Komt van Softbank. Hey, die kennen we. Is ook weer zo'n investeringsmaatschappij, heeft denk ik meer directe kennis op die dealmaking in dat stuk dan Bob van Dijk. Dus ik denk dat ze gewoon gezegd hebben, joh Bob, je hebt die constructie, heb je opgetuigd. Bouw hem nu ook maar weer even grotendeels af. En dan gaan we zonder jou verder.
Het heeft een beetje het odeur van new economy, maar veel van die bedrijven zijn toch platformeconomie en waar je niet echt ziet dat de winsten accelereren. Dus niet zoals bij veel softwarebedrijven, dat iedere extra dollar of euro omzet ook direct extra euro's of dollars winst betekent.
Er werd volgens mij wel gezegd dat de kernactiviteiten van Prosus, dacht begin volgend jaar voor het eerst, echt zouden resulteren in winst.
Ja, dat zijn ook vooruitzichten. Maar eerlijk gezegd zie ik in het persbericht gisteren ook heel veel tegenstrijdige signalen. Want Toe zegt ook dat hij de strategie ongewijzigd laat. Nou ja, het wordt dus gisteren voor de analisten die zelf ook de portefeuille helemaal doornemen. En wij lezen weer die analistenrapporten. En je ziet nu de reactie van beleggers. Gisteren kwam het aandeel 2% onder druk. Dat viel eigenlijk wel mee, gegeven het sentiment op Europese markten. Vandaag zit het aandeel ook wat in herstel. Dus eigenlijk beleggers die nemen er niet heel veel notie van.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
En dat beleggerspanel bestaat uit Wim Zwanenburg en Jean-Paul van Oudheus. De afgelopen week maakte chipontwerper Arm Holdings zijn beursdebuut en de verwachtingen werden direct overtroffen. Het aandeel sloot na de eerste beursdag maar liefst 25% hoger. Inmiddels hebben er wel wat correcties plaatsgevonden en de grote vraag blijft of het aandeel zich staande houdt. Vastgesteld op $51 op die eerste dag bij die introductie. Aan het einde van de dag werd het $63. Inmiddels bivakkeert het aandeel rond de, Jean-Paul?
$58.
$58. En wat denk je? Is hiermee een neerwaartse trend begonnen of kan het zich weer opwerpen?
Nou, ik denk dat er voorlopig nog wel even wat lucht uit gaat lopen. Het was natuurlijk, zoals gebruikelijk, kan je ze ook niet kwalijk nemen, grote goed nieuwsshow rondom die beursgang. Zijn er op dag 1 toch weer beleggers die geen aandelen hebben gekregen? Die denken, ik moet ze gewoon hebben. Ja, dan loopt het op. Ja, en nu gaat iedereen toch weer eens even kijken naar de waardering. Dan denken ze van, nou ja, weet je. Je krijgt vaak bij dit soort beursgangen nog wel een keer een tweede kans op om een lager niveau in te stappen als je echt wil.
Ja, jij hebt een sommetje gemaakt, een berekening erop losgelaten. Wat denk jij dat het nu, als alle lucht eruit gelopen is, waard is? Waar blijft het dan op steken?
Ja, dat was op de achterkant van een sigarenkistje. Dat is
nou,
allemaal geen officiële berekening.
Door.
Maar ik zat te denken van, weet je, op het moment dat er $40 in het aandeel staat, dan wordt het interessant om naar te kijken. Kijk, het staat nu tegen een koers-winstverhouding van zo'n 60 keer. Ja, dan moet je heel hard groeien. En Arm is eigenlijk een beetje in de industrie het Zwitserland, zeg maar. Hè? Dus ze werken met iedereen samen. Maar om te groeien, dan moeten ze eigenlijk hun klanten een beetje pijn gaan doen. Hier en daar. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus ik denk dat er van die waardering nog wel wat afgaat. 2/3 van wat er nu staat. Dan zit je zo rond de $38, $40. Dan
gaan die klanten kunnen dus ook prima om Arm heen werken. Ze zijn niet per se noodzakelijk. Kijk, als je zegt, ze moeten die klanten pijn doen. Dat kun je doen als je de dominante partij bent. Maar dat zijn ze dus niet altijd.
Nou jawel, ze zijn de dominante partij omdat ze dat dus niet doen. Dus er was op een gegeven moment sprake dat SoftBank Arm zou gaan verkopen aan Nvidia. En toen zijn er opeens allerlei partijen. Het alternatief voor Arm is RISC-V, zeg maar. En dat is eigenlijk wat je met Linux hebt bij software. Het is open source, dus dat zou een beetje de concurrent zijn. Maar op dit moment hebben de meeste klanten van Arm die gaan gewoon voor het gebruiksgemak. Die denken, joh, ik neem gewoon wat daar ligt.
Wim, moet er nog
Ja, af? Daarom denk ik eerlijk gezegd ook niet dat het zo'n zeer pijn doet aan de afnemers. Want in de totale kostenketen is dit eigenlijk een heel betrekkelijk gering deel. En zelfs al zouden ze prijs verhogen. En wat natuurlijk bij Arm met name is, dat ze een enorme inkomstenstroom hebben uit royalties, hè, uit de patenten die ze hebben. En het is geen chipproducent, maar een designer. Hè. En de ondernemingen die klant zijn, die hebben geen zin om het allemaal zelf uit te vinden, om het wiel opnieuw uit te vinden. Dus die maken gewoon heel snel gebruik van die chipprocessortechnologie.
Ook een soort luiheid, heb ik.
Ja, en snelheid telt. In die hele keten gelden heel veel schakels en veel andere schakels. Dus er wordt wel gebruik gemaakt. Maar goed, wat bij ARM is, is dat er toch wel inderdaad verwachtingswaarde is. Ze moeten de transitie nog maken van de mobiele telefoniecomponentenmarkt naar de artificial intelligence en naar de PC-markt. Het gaat ook nog om CPU's.
Maar er moet nog heel veel gebeuren, begrijp ik.
Ze zijn
al een beetje mee op wat er op dit moment in de mode is, maar eigenlijk golft het er een beetje achteraan.
Ja, er moet nog heel veel gebeuren. Ik ben zelf ook eerlijk gezegd wel afwachtend, want als ik kijk naar die huidige waarderingen. Maar goed, afgaande op wat inmiddels analistenrapporten ook aangeven, een gemiddelde koersdoel van zo 50 à 52. Dus dat zit zo ongeveer ook aan de top van de eerder aangegeven prijsrange bij de uitgifteprijs. Ja, op de dag zelf was het een doorslaand succes, want toen was er ook onbalans van vraag en aanbod. Het was 12 keer overtekend. Er werd slechts 5% van de aandelen toegewezen, zeg maar nieuw op de markt gebracht door SoftBank. En al een groot deel daarvan was ook al gereserveerd voor de toeleveranciers.
Ja, die van die beleggers miljard hadden er eigenlijk al weinig mee te zoeken.
En beleggingsfondsen en IT-ETF's, die doken er toch op. Het is meer echt iets voor de hele lange termijn. Maar goed, het draagt wel bij aan positieve sentiment wat er nu is omtrent beursintroducties.
Kun je daar wel, los van alleen ARM en volgende week Birkenstock, iets over zeggen, namelijk wacht even een dag of twee en dan betaal je een stuk minder? Betaal je dus eigenlijk bijna altijd te veel bij zo'n beursintroductie, omdat die koers vanzelf wel naar beneden glijdt?
Ja, het is natuurlijk geen wet van mede en persen, maar je ziet het heel vaak dat je gewoon nog een tweede kans krijgt. En dat je niet
mensen worden hebberig natuurlijk. Die willen er op dat moment bij zijn als het feestje begint.
Dat kan. Een hobby mag geld kosten. Als je zegt ik wil ze echt heel graag hebben, dan ben je altijd bereid om wat meer te betalen. Maar als je er gewoon realistisch naar kijkt, zou ik nog heel even wachten.
Maar 12 keer overtekend, waren volgens mij ook wel wat banken bij betrokken, hè? Bij die beurs.
Ja, 28 banken. Iedereen wil meedoen. Dat tekent ook wel een beetje die markt voor beursgangen. Dat iedereen zo'n behoefte heeft. Die denken, ja, als ik dit jaar geen beursgang doe als corporate finance bank, hier hebben we dadelijk geen
wel ondersteunen. Dus ik denk dat voor het emissiesyndicaat is dit natuurlijk ook van groot belang. En ja, ik vind eerlijk gezegd ARM Holdings wel in een andere categorie dan wat we nu zien met Instacart en Birkenstock. Ik zeg toch nog gewoon Birkenstock, hè, want het is eigenlijk origineel Duits. En, maar in de Amerikaanse term is het altijd Birkenstock. Maar
dan
moet ik altijd even denken. Maar goed, de ene emissie en beursintroductie is de andere niet. Dit is natuurlijk wel iets, een nieuwe technologie. Maar zoals gezegd, heel veel verwachtingswaarden. Ze moeten het nog echt waarmaken. Ik ga het zeker volgen.
Als het nu geflopt zou zijn, wat niet helemaal de verwachting was, had dat misschien toch ook wel het een en ander betekend voor al die bedrijven die nu nog in de wachtkamer zitten en hopen dat ze dit jaar, dit momentum nog kunnen pakken.
Het bankensyndicaat, ze deden ook allemaal mee. De grote banken hebben niet voor niks dit als de eerste. Hè. Het is toch een soort barometer, een graadmeter voor hoe ligt het klimaat erbij. Bovendien denken we hadden het eerder over het renteklimaat, dat zeg maar de centrale banken toch aan het einde zitten van de cyclus van voorlopige verhogingen. We moeten ook nog vooruitlopen op de recessie. Dus dit was wel het ideale moment, hing veel vanaf.
Maar wat er nu gebeurt met ARM Holdings, je gaf al aan, daar moet echt nog wel wat lucht uit. Zou je het ook krankzinnig kunnen noemen? Want dat heeft Errol Keijner hier gezegd, de adjunct-directeur van de VEB, de Vereniging Effectenbezitters. Het is een krankzinnige waardering voor een bedrijf waarvan de winst het afgelopen jaar amper groeide. Zijn dat ook jouw woorden of zeg je dat is wel zwaar aangezet?
Dat is niet zo de terminologie die ik zo snel hanteer. Kijk, dat is het mooie.
Je zit hier nu wel in dit panel. Hè?
Ja, maar het mooie van de financiële markten. Het is gewoon vraag en aanbod. Kijk, als het krankzinnig was, dan zou die prijs er niet staan. Dan zou iedereen die het hebben dat ook wel zien. Ik denk ook wat Wim zegt. Weet je, de toekomst ligt nog op het gebied van AI. Hebben ze nog heel veel te ontwikkelen. Dat is natuurlijk prima een verhaal bij te houden als je gewoon de concrete omzet van Nvidia ziet. Om te zeggen, nou weet je, wellicht gaat dat bij ARM toch ook flink stijgen. Is alleen, ik ga daar zelf niet volledig in mee. Maar ik heb wel eens vaker een boot gemist wat dat betreft.
Qua business model, qua royalties enzovoort. Het is een gestage groei die alleen maar zal toenemen. En op termijn, op langere termijn zal het de koers zeker in zijn jas groeien, zou ik willen zeggen. Dus ik vind het eerlijk gezegd niet zo krankzinnig, want je moet niet hier naar het verleden kijken, maar naar de nieuwe opportunities. Maar opportunities kunnen ook mislukken. En het is overigens zo dat de meeste IPO's inderdaad geen rendement opleveren. Maar dat geldt in zijn algemeenheid voor aandelenbeleggingen, dat slechts een minderheid van het aantal aandelen, zeg maar, het rendement van de beurzen opstuwt. En ja, de succesvolle beursgenoteerde bedrijven selecteren, dat is toch nog een kunst. Je kan natuurlijk passief beleggen, maar het blijft een sport om het marktgemiddelde te verslaan.
Er is hier een kunstenaar aan het woord, want als iemand dat kan, dan is dat natuurlijk Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dank voor je komst.
We kijken onze rendementen, zou ik zeggen.
Kom op. Jean-Paul van Oudheusden van Marketer Everywhere en marktanalyst van eToro.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.